Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Wij gaan luisteren naar Rudy. Rudy moest in de jaren 80 een groot geheim bewaren, een geheim over zijn eigen broer dan nog. Een geheim dat ook steeds groter en groter werd, tot er een dag kwam waarop er niks anders op zat dan het gewoon te verklappen. Hij vertelde het op onze vertelavond in januari in 2019 in Huzet in Gent.
Mijn stem is een beetje zwak, maar er was een voetbalmatch gisteravond in Oostende en ik was daar. Dus ik ga proberen luidspreken. Dit is geen sprookje, het is een waar gebeurd verhaal. En het hoofdpersonage is mijn broer, Bart. Bartolo. Geboren op 6 mei 1960. Gestorven op 29 september 1993 in Argentinië, in Buenos Aires. Geboren in Gent. Dus elk verhaal heeft zijn held en elk verhaal heeft ook een smeerlap. En de smeerlap van dit verhaal is AIDS. Sida, AIDS, ik weet niet wat. Daar is hij aan dood gegaan natuurlijk. Tot daar de vrolijke start. Dus de Bart is ooit naar Argentinië vertrokken, heel lang geleden. Als plaatsvervangende legerdienst. Maar in feite was dat omdat hij in het begin van de jaren 80 liever homo was in Argentinië dan hier in Gent. Dat was nog niet zo gemakkelijk allemaal in die tijden om hier als gay mensen te wonen en te leven. Dus hij vertrok naar Ginder en hij leefde daar feestelijk, vrolijk. Zijn kot zat vol met venten. Hij verdiende daar hoes en een boterham, maar was daar verpleger. En verpleger toen in Buenos Aires, daar werd je bijna een halve dokter, weet je wel. Hij woonde in de arme wijk van Buenos Aires, het Ledenberg van Buenos Aires, zeiden we altijd. Ik ben zelf van Ledenberg, hè, let op. En alleen toen was daar een zottekot bij hem thuis in de wijk Once, voor wie ooit naar Buenos Aires moest gaan. Maar begin jaren 80, gsm's bestonden niet, internet bestond niet, dat was allemaal niet zo evident. Hè. Af en toe schreef een Bartje een brief naar pa en ma. Pa en ma wisten niet dat hij gay was. Hè. Hij woonde in de ver weg, gassen geven. Ja, ik zweer het. Hij schreef dan hele lange brieven naar huis, naar vader en moeder, hier op Moskou, op Gentbrugge. En dat was 2 weken onderweg, die een brief. Die een brief ging dan heel de familie rond. Dat was iets heel romantisch. Iedereen las die een brief en dan schreef hij antwoordbrieven die ook weer 2 weken naar Hinder onderweg waren. En het was een hele moeilijke communicatie. En met nieuwjaar, kerstdag nieuwjaar, dan maakte hij cassettes. Dat was alleen een DJ. Er was nog een tijd van, ja, vele mensen hier hebben nog nooit de cassette gezien waarschijnlijk, zo cassettes. En die maakte dat en die sprak dan van alles in steeds slechter wordend Nederlands. En naast hem een pick-up met Argentijnse muziek op, Mercedes Sosa, Cubaanse muziek en zo. En dan vertelde hij van alles. En nu gaan we een plaksje luisteren, in het Gaans was dat dan, hè, van Mercedes Sosa. En dan hoorde zo die plaat zo krrk, en beginnen spelen met zijn micro erbij. En die cassette, wij zaten dan met 20, 30 man van de familie naar het luisteren als ze arriveerden met de post. En dat was wijs gewoon. En van de familie was ik de eerste die naar het verre, want Argentinië, dat was een andere kant van de wereld, hè, toen. En nu nog. het is €1200 voor een ticket. Hè. Ik was de eerste van de familie die naar Ginder op bezoek trok. En dus mijn zus en ik en mijn madame en zo, wij wisten wel dat Bart gay was. Maar die homo's die hadden al te schoonste madames in huis. Hè. Dus ik kwam toe in Buenos Aires en Bart had 3 madames, vriendinnen van hem. Mijn broer komt af, het moet hier in orde zijn. Hè. Een welkomstcomité op de luchthaven in Buenos Aires. Hij had die arme meisjes elk 1 zinnetje Nederlands geleerd. Ze wisten niet wat ze zeiden. Dus ik kwam dan met mijn valies, met wal onder mijn ogen. En Violetta zei, Rudy, ik wil poepen. Ik zei, ja, zoetje, ja, later. Ik ben... En echt, maar echt waar. En de andere, Graciela, zei, Rudy, het is hier altijd tietenseizoen. Maar die, ja, dat klinkt onnozel, maar die meisjes wisten niet wat ze zeiden. En de derde was, wacht, ze poepen, tietenseizoen. Ah, ik ben geel geil, zei hij. Ja. Om je maar te schetsen, dat daar een vrolijke wereld was, Buenos Aires was en is gewoon de superstad van de wereld. Ik zou het u allemaal aanraden om daar naartoe te gaan. Ja, we gingen daar zwaar op stap naar de gay bars. Ik was zelf vroeger een hele knappe gast. Dus ik vroeg dan altijd aan mijn broer om vrouwelijk gezelschap te hebben. Dus als we dan aan een gay bar gingen, kreeg ik een schone madame mee. Om aan die gasten te tonen dat ze bij mijn broer moesten zijn en niet bij mij natuurlijk. Tot daar de eerste vrolijke verblijven. Wat moet ik daar nog van vertellen? Ah ja, wat daar een stamkroeg. Café de Abril was een lesbische kroeg. En er mochten maar twee mannen binnen. Een man en een half. Ik en mijn broer. En bij dikke Virginia, de godmother van de gay dames in Buenos Aires. Daar gingen wij regelmatig op stap. En dat was altijd grappig als ik daar naar de mannenwc vroeg. In een lesbo kroeg. En echt waar, dan ging je naar boven, naar de wc's. En dat was een gaanderijtje met 6 toiletten. 3 hier en 3 daar. En allemaal zonder deuren. En als vent is dat dan betaald in een dameskroeg. Ja, dat was een wilde kroeg. Café de Abril. Oké, zwart. Ik ging daar en dat was allemaal oké. Soms ging mijn dame, mijn echtgenote, soms ging mijn zus. Soms gingen mijn vader en mijn moeder eens naar Ginder op bezoek. En als pa en ma naar Ginder gingen, was dat echt lakage vol. Alle venten vlogen buiten. Alle foto's van de muren. Schuine madames, 2 fotomodellen die bij hem logeerden. Allee, dat was echt een heel andere wereld plots. Pa en ma waren op bezoek. Want ik herinner mij nog dat vader op z'avond hem zei een keer als ze terugkwam. Rudy, onze Bart, die niet te waar rondlopen. Hè. Ik zei, pat, dat is ongelooflijk. Hoe dat is, Mella dat doet. Maar echt waar, onvoorstelbaar gewoon. Dus dat waren hele, hele vrolijke tijden. Zowel voor ons als voor hem. Hij heeft daar echt super geleefd. En ondertussen was natuurlijk AIDS in de wereld gekomen. Dat was een thema daar. Wij begonnen er veel vrienden zien ziek worden, zien sterven. En mijn broer was verpleger, dus die wist wel hoe de wereld in elkaar zat. En hoe hij een beetje veilig moest vrijen en feest vieren. Maar toch is er op een dag ergens iets fout gelopen. En wanneer was dat? 19? Begin de jaren 90 ga ik op bezoek naar Ginder. En ik kom op de luchthaven en ik zie hem staan. En ik zie hem 20 kilo vermagerd, alleen zo wit wel. Graad mager en een hoest van 's morgens tot 's avonds. Een doordringende hoest waar je ziek van werd om van het luisteren gewoon. Maar mijn broer, wij zijn geen babbelaars in de familie. Dus ja, hij wou daar niet over klappen. En ik snapte, ik had zowel mijn vermoedens wat er aan de hand was. Maar het was niet mogelijk om een conversatie te voeren. We zijn daar op stap geweest, we hebben ons daar geamuseerd, geen probleem. Tot ik het beu was en een van de meisjes, Graciela, die in zijn huis verbleef, heb ik opgesloten op mijn kamer waar ik toen logeerde. En dus gewoon de sleutel in mijn zak stoken van, kijk Graciela, zoetje, je komt niet meer uit deze kamer voordat je mij alles vertelt. We beginnen schreien, CLA. Oh, Bart is heel positief, hij is al ziek geweest, best weer goed. En we hebben allemaal beloofd om niks te vertellen aan Europa. Europa, dat waren wij, hè? De familie. En dus ook niet aan mij. En, ja, het was zover, het was verteld. Hè. En dan kreeg ze een beetje een klop van namen natuurlijk. Zwart daar nog een paar vrolijke dagen bleef. En de laatste dag heeft hij dan toch, juist voordat ik vertrok, even willen erover klappen. En hij zei van, ja, het is van dat en CLA, maar ik ga dat overleven. En pas op, in die tijd ging iedereen nog dood. Hè. Wie dat seropositief was, dat wist hij gewoon. Dat ging gewoon dood in begin jaren 80. En ook eind jaren 80 nog. En je moet mij beloven dat aan niemand in België iets vertelt. Dus ben ik naar België gekomen. Mijn madame, ze zit hier, mijn zus. Ik heb niemand iets verteld. Belofte maakt schuld. Dus ik een jaar zwegen. En in 1993 ja, is hij gekomen voor de Gentse feest. Begin juli kwam hij af. En dan is hij aan al zijn intieme vrienden, ook aan mijn madame, aan mijn zus, komen vertellen hoe dat in elkaar zat. Iedereen kwaad op mij dat ik gezwegen was. Maar ja, ze hebben een jaar cadeau gehad van hun leven. Hè. Ze hebben er niet moeten over nadenken. En niet aan Paima. Paima mocht nog altijd niets weten. Niet dat hij homo was, niet dat hij ziek was. Allee, ik wilde bazaar. Dat was Gentse feest in 93, is dat je in feite komen afscheid nemen. En dan in september was ik van mijn werk. Ik schreef in gazetten heel mijn leven. Ik was van mijn werk in Tenerife. Ik weet niet meer hoe dat zit, want er bestonden allemaal geen gsm's en zo. Hadden ze telefoons gevonden thuis en op het einde even zwart. Vrienden van Ginder die zeiden, Rudy, we moeten afkomen. Hij ligt in het hospital, dat gaat hier eindigen. En dan, van Tenerife naar Gent. Met mijn overleg, met familie, mijn zus en zo. Van, we moeten pa en ma verwijten, die meest. En ik kon het niet, ik zat maar te blijten en te blijten. Mijn zus is dan bij mijn ouders geweest en gezegd, pa en ma, de Bart, ten eerste is homo, ten tweede is seropositief, ten derde leed op sterft. Er zijn iets vrolijkere boodschappen om over te brengen. De vliegtuigtickets waren geregeld, mijn schoonbroer is meegegaan. En we gingen dan, we wisten nog niet hoe lang hij ging leven, om de 14 dagen iemand afwisselen om naar daar te gaan. Maar gelukkig in feite, en het klinkt raar, maar gelukkig, na 5 dagen of zo, en mijn pa en ma waren erbij, is hij daar gestorven. En Ginder wordt je op 1 dag begraven. Wegens de warmte is dat, als je sterft, wordt je binnen de 24 uur begraven. Dus pa en ma hebben dat kunnen meemaken. Dat was allemaal een beetje triestig, uiteraard. Zwart, dus ze zijn teruggekomen naar hier. Ik ben een maand later naar daar gegaan om van alles te regelen, administratief. En dat is dan ook weer Zuid-Amerika. Iemand is dood, maar we gaan dan ook wel een beetje feest vieren. Weet wel, de Bart was een feestwarken. We gaan hier receptie geven in het lesbische café, Café de Abril. Heb ik een groot café feest georganiseerd. Met dollars van mijn pa en mijn ma. Met alle vrienden en champagne en bier en schuimwijn. En dat was een heel leuk feest ter ere van de broeren. En één detail wil ik u daar nog van vertellen. Want ik stond ook wat te blijten dan op een bepaald moment. En ik pak mijn zakdoek om mijn tranen af te kuisen. En ze slaan op mijn handen. Want ze zeggen, Rudy, nee. Tranen voor een geliefde mogen nooit met een zakdoek wegdoen. Alleen met uw hand. Nooit met een zakdoek. En dat is 93. Sedert dan heb ik trouwens nooit op een begrafenis nog een zakdoek gebruikt. Altijd mijn hand. Iemand die geraakt zit, moet mijn hand doen. Dat was daar toen. En ik moest ook een klein klutsje in uw glas laten. Voor zo over uw schouders, over een dooi. Hè. Santé. Dus heel in het café zouden altijd maar klutsen champagne vliegen. Voor die smel af van mijn broer en naar boven. Nou, tot daar. Ondertussen, om het verhaal kort te maken, was mijn pa, die mensen, die had altijd gezegd, onze Bart moet naar België komen en hij moet begraven worden bij zijn zus, een zus die overleden is. Hij moet bij ons Vera liggen. Had ik je dat beloofd. Maar ik wist dat dat 5 jaar duurde, dat je hem niet kon opgraven voor hij 5 jaar gestorven was. Ondertussen was ook mijn vader gestorven. Maar belofte maakt schuld. Dus na 5 jaar, het laatste luikje van het verhaal, ben ik naar Argentinië gegaan. Mijn moeder leefde nog. Ik zei, maar ik moet veel dollars mee hebben. Om daar mensen om te kopen. Hinder op Kerkhof, daar ligt hij. Hij moet opgegraven worden en verast. En die Argentijnen zijn ook geen onnozelaars. Die weten van die gasten zien maar 14 dagen. Die zeggen, nee, dat gaat niet. Dat gaat nog een maand duren. Dus dan dollars. Dus zwart, opgraving, waar je getuige moest bij zijn, niet grappig. Crematietoestanden ergens. En dan krijg je zo precies een plastic zak van een Aldi, vol met assen. Zo stapte ik daar buiten naar dat crematorium, daar een zachtig kerkhof, zo groot of Gentbrugge. Met zijn zak, de metro op, met mijn broer. En de helft daarvan zijn we gaan verstrooien in de rivier, waar hij heel veel kwam. Mijn vrienden zijn we nog gaan verstrooien. En een andere helft, ik moest dan naar huis komen. Het was daags voor Allerheiligen. Het was dan Allerheiligen van 1998 of zoiets. En moet ik vertrekken. En ik steek die assen in mijn handbagage. Alles was rap moeten gaan. Geen papieren, niks. Op de luchthaven, ik ga het nooit vergeten. Je kent dat eens, dat uw handbagage daar en dan gaat ze bzzzt. En die madame zit daar dat tv'tje te kijken. Zo. En ik zie mijn handbagage passeren en ik zie haar zo kijken van. Een onbestemde massa die daarin zit. Ik zie jou op een knopje duwen. En ja, 5 minuten later zat ik zo met een politieman bij de douane. Ja, die mensen dachten dat dat drugs waren, uiteraard. En gelukkig is dat een katholiek land. En ik zei, dat is mijn broer, blijf eraf. En al die douaniers achteruit. En ik zeg, mijn moeder zit te wachten in België. Het is morgen Allerheiligen. Mijn broer moet in het kerkhof van Gentbrugge begraven worden bij mijn zus. En dat moet gebeuren. Een beetje dollars erbij. En dat is gelukkig kunnen gebeuren. En het zanderdaags is dat in alle discretie op het kerkhof van Gentbrugge gebeurd. En dat is nu allemaal 25 jaar geleden. En maar is er nog alle dagen de kleine smeerlap. Nou, dit was het.
Dat was het relaas van Rudy. Hij vertelde het in Husset in Gent. Het was in januari van 2019. Rudy, dat is de vader van Eva Moeraert. Eva Moeraert is ook al eens bij relaas haar pechverhaal op reis komen vertellen. Een paar jaar geleden heeft Eva trouwens zelf een radiodocumentaire gemaakt over haar onkel Bart. Die documentaire heet Il Tio Bartolo, dat wordt zo gezegd in Spaans. En wij gaan eens naar het begin luisteren van die documentaire. Dan hoor je ook echt hoe die cassettes klinken die Bart naar Europa opstuurde.
Dag pa, dag ma, dag Pepe, dag Meme, dag Rudy, dag Katrien, dag Kim, dag Eva.
Dit was Bart, mijn oom uit Argentinië. Nokkel Bart was zo'n beetje de mythische figuur uit mijn jeugd. Want toen ik 3 jaar was, is hij vertrokken naar Argentinië. Een paar keer kwam hij naar België op bezoek. Maar ik ken hem vooral door de cassettes die hij opstuurde. Vol muziek en verhalen over het verre Zuid-Amerika.
Ik zit er nu in thuis van een vriend... Van een vriend en die noemt Louis. En Louis ga je nu de groeten doen. Louis, ben je acá? Dat saludos.
Hola, ¿qué tal?
Voilà, dat was er zoiets van, hoe is het ermee?
Met de hele familie zaten we dan aan de radio gekluisterd om te luisteren naar zijn ondertussen al gebrekkig Nederlands.
Vandaag is het hier snikheet. Het is weer eens 30 graden, wat een verschil met België. Want wij horen hier dus de een na het ander bericht van Europa dat ze daar de strengste winter hebben sinds jaren. Hier het tegendeel dus. We leven met een zon en met een temperatuur. En de ganse dag met een, hoe noemt dat spul? De, dat verse lucht brengt. En de ventilator.
Toen ik 13 was... is onkel Bart gestorven in Argentinië.
Dag Rita, dag Koen, dag Veerle, dag Steven, dag Leven.
Pas een hele tijd later vertelde papa mij dat mijn onkel homo was en aan AIDS was gestorven.
Relaas is niet alleen een podcast, Relaas is ook een collectief van mensen. Een collectief van verhalencoaches, producers, podcastkenners, eventorganisatoren en ga zo maar verder. Je kan ons allemaal leren kennen, via de website, maar ook in het echt op een van zo'n Relaas-vertelavonden. Wij zijn, zoek ons maar, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Greijaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lynn Somers, Rick Merci, Anneleen Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Lisbeth Tanink, Steve Konaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury, Tessa Amelink en ikzelf ben Pieter Blomme. Kom met ons in contact via hallo@relaas.be. Relaas zou niet bestaan zonder de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. En wij krijgen ook heel veel hulp van Urgent FM, Den Hopzak, Chase, Husset en Pulp Deluxe. En jij kan daar ook een schepje bovenop doen. Moest je tijdens dit verhaal aan iemand denken toen je dit beluisterde? Wel, stuur dat verhaal door naar die persoon, exact naar die persoon, en het hoeft niemand anders te zijn. Je doet hem of haar daar een plezier mee, je toont dat je aan hem denkt en wij krijgen er weer een luisteraar bij. Dank je wel daarvoor.